roepen onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 72 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 72 vers 1, 2 en 3 en 4. Thank you. lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord in het heilig evangelie van Matthäus. En daarvan het derde hoofdstuk, Matthäus 3, nog vooraf. De heilige weddersheren, toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, en gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naaste huis, en gij zult niet begeren uw naaste vrouw, gij zult nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 3. En in die dagen kwam Johannes de Doper predikende in de woestijn van Juda en zeggende, bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Want deze is het van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heeren, maak zijn paden recht. En dezelfde Johannes had zijn kleding van kemelshaar en van een lederen gordel om zijn lendenen, en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan, en werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Hij dan ziende velen van de Farizeeën en de Sadduceeën tot zijn doop gekomen, sprak tot hen, gij adderige broedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van de toekomende toren? Breng dan vruchten voor der bekering waardig, en meent niet bij uzelf te zeggen, wij hebben Abraham tot een vader, want ik zeg u dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En ook is alreede de bijl aan de wortel der bomen gelegd, alle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. Ik doop u wel met water tot bekering, maar die na mij komt is sterker dan ik, wiens schoenen ik niet waardig ben hem na te dragen. Die zal u met vuur, die zal u met een heilige geest en met vuur dopen. Wiens wan in zijn hand is, en hij zal de dorstvloer doorzuiveren, en zijn tarwe in zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden. Toen kwam Jezus van Galilea naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. Doch Johannes weigerde hem zeer, zeggende, mij is nodig om van u gedoopt te worden, en kom gij tot mij. Maar Jezus antwoordende, zeide tot hem, laat nu af, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van hem af, en Jezus gedoopt zijnde is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden hem geopend, en hij zag de geest Gods nederdalen, gelijk een duif, en op hem komen. En zie, een stem uit de hemelen zeggende, deze is mijn geliefde, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke ik mijn welbehagen heb. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, het is weer uw dag waarop uw gemeente samenkomt op alle plaatsen in uw heerschappij. En dat het woord ook deze dag weer mag uitgaan met kracht. Want de letter dood maakt maar de geest maakt levend. Dat een heilige geest niet alleen in de raderen zou mogen zijn, maar ook in ons hart. O Heere, dat uw woord kracht mocht doen. En dat het ook deze dag gekend mocht worden. De Heere was in deze plaats. En we hebben het niet geweten. Gelijk een Jacob daar te bed al lag. Met zijn hoofd op een steen. Niets meer overhebbende dan de gerechtigheid van Christus. Die hem daar geopenbaard is geworden en toegepast. Och. Lieve Heere, dat we eens mochten kennen, ons nameloos, onze nameloze ellende. Opdat we als uitlandigen, als ballingen, daar mogen komen op die plaatsen des gerichts. Opdat onze ogen geopend mochten worden voor dat grote gericht welke heeft plaatsgevonden op Golgotha. O lieve Heere, daar zien we hem en tussen de misdadigers gerekend, daar zien we het vlees gekruisigd, de wet in inzettingen bestaande teniet gedaan. Heere, mocht gij hem ons openbaren, opdat we in zijn voetstappen zouden gaan en staan, opdat we hem gelijkvormig zouden worden, o Heere. Wij leven een leven wat slechts een schaduw is, dat ras verdwijnt. Maar alle die in u geloven, die blijven tot in der eeuwigheid. Want die zullen u loven. De levende, die zal u loven. En mochten we dat ook deze morgen, deze dag doen. In Christus. Vervul ons daartoe. Met uw woord en geest, vervul ons, Heere, met alle wijsheid en gerechtigheid, die voor u kan bestaan, want in onszelf hebben we geen bestaan. Zonder u kunnen we niks doen, kunnen we niet luisteren, kunnen we niet spreken, kunnen we niet zingen, kunnen we niks. O Heere, mocht het geleerd worden bij u vandaan, opdat gij het zou doen in ons leven. Opdat het mag klinken, omdat gij het hebt gedaan. O lieve Heere, gij hebt het gedaan. Gij hebt het reeds gedaan. De zaligheid is daar. De vergeving der zonde is daar. Alle gerechtigheid vervuld. Heere, mochten we de toepassing ervan ontvangen door het geloof. En mochten we hem zien die we doorstoken hebben met onze zonden. Mochten we hem aanschouwen, die we zo smadelijk veracht hebben, Heere, met onze diepe val, met onze dadelijke zonde, met onze zonde na ontvangen genade. O lieve Heere, dat er voor hem plaats gemaakt mocht worden, dat er in ons leven die wegbereiding zou mogen plaatsvinden, die ontlediging, die totale ontgronding, opdat de koning der ere inga. Lieve Heere, openbaar uzelf door de prediking des woords. Gedenk al uw ganige trouwe knechten, mocht gij ze nog aangorden met kracht uit de hoge, opdat ze uw woord recht mogen snijden. Recht en gerechtigheid, genade door recht, genade voor dode zondaren. O Heere, het is zo'n geheim, het is altijd weer een geheim, altijd een verborgenheid. En we zijn afhankelijk van uw genade en licht. Mocht gij ons dat licht geven, want wij zijn het niet. Gelijk in Johannes de Doper zegt, ik ben het niet, maar die na mij komt. Heere, mochten we op hem zien, mochten we op hem wijzen, door de bediening des geestes. En mocht gij zijn met de weduwe en de wezen, mocht gij zijn met de weduwnaren. Mocht gij zijn, o lieve Heere, met deze ondergaande wereld, dat er nog getrokken mochten worden, velen getrokken, uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. O Heere, dat het woord mag uitgaan over het ronde aard, en dat er nog vijanden mogen worden doorwond, dat ze mogen worden verzoend door een weg van recht, waar ze zich ook bevinden. Gij weet waar uw uitverkoren kerk zich bevindt. Mocht gij uw woord tot hen brengen, of zij tot het woord gebracht worden. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefden, in de afhankelijkheid des Heren wensen wij na te denken over de prediking van de wegbereider en van de Heer Jezus, Johannes de Doper. Johannes de Doper was een prediker der gerechtigheid, zoals Noach dat was. En deze predikers der gerechtigheid moesten dwars tegen de publieke en kerkelijke opinie inpreken. En Johannes de Doper was net als Noach niet geliefd bij de godsdienst, maar bij God was Johannes uitverkoren en dierbaar. Als er mensen had gelegen, had Johannes nooit zijn mond open gedaan. Als er mensen hadden gelegen, dan had Noach nooit zijn mond open gedaan. Had hij ook nooit die ark gebouwd. Maar geliefden, als God roept tot de bediening des woords, dan kan geen mens dat tegenhouden. Kan ook geen mens bewerken. Maar kan ook geen mens tegenhouden. God spreekt en het is er. God had gesproken. Deze is mij een uitverkoren vat die mijn naam zal dragen onder de heidenen. Had hij gesproken omtrent van Paulus. Kon iemand dat tegenhouden? Is dat tegengehouden? Dus het heeft de duivel wel geprobeerd. Kijk, als je nou geen roeping hebt, dan gaan velen zonder een roeping lopen. Kijk, dat loopt in de dood uit. Dat loopt in de dood uit. Dat hou je niet vol. Kan je niet volhouden. Want wat uit God niet geboren is, dat zal door de Vader uitgerukt worden. En geliefde, zo stop met de roeping. Johannes de Doper. Nou ja, hij kreeg geen beroep in de gevestigde kerk. Nee. Want het Sanhedrin, de toenmalige kerkraad of de toenmalige kerksynode, die vond Johannes slechts een ongeletterde leek. Veel te radicaal, veel te scherp en veel te veroordelend jegens de toenmalige godgeleerdheid. Dat zullen we straks zien. De Sanhedristen beschouwden zich als de doctorale theologen waarbij Johannes niet in de schaduw kon staan. De theologie van het Sanhedrin was bid en werk. Is nog zo hoor. Is nog niet veranderd. Maar de theologie van Johannes de Doper luidde: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Ja, dat is de theologie van het reformdom, bid en werk. Maar geliefde, dat werk is al gedaan. Er valt niks meer te werken. Nee. Bekeert u! Nou, van die theologie moest het Sanhedrin niks hebben, want ze waren... Want zij alleen waren bekeerd. En zij waren hooggeleerd. En de rest van het volk was in hun ogen vervloekt en verkeerd. Ja. En geliefde, de Sanhedristen die maakten de toenmalige kerkelijke synode uit, die niet van God geroepen waren. Maar zij hadden zichzelf die eer aangemeten. En zij verkozen alleen morele wetgeleerden in de Hoge Raad, die op de boeken van Mozes afgestudeerd en gepromoveerd waren. Terwijl ze verachtelijk neerkijken op ongeletterde leken zoals Johannes de Doper. Ook op de discipelen van Christus, die ongeleerde vissers, keken ze verachtelijk op neer. Ja. En als er eens eentje uit het volk werd losgemaakt door Christus, zoals die blinde, en die moest dan verantwoording afleggen in het Sanhedrin. Toen trapte ze hem de deur uit. Wat? Leert gij ons? Dat is de kerk van vandaag. Dat is de kerk van vandaag.
Dat zijn de dominees van vandaag. Hooggeleerd, afgestudeerd. En God is er niet in. Ja. Kijk, God kijkt niet naar, naar wetenschappelijke studie. Hij kijkt ook niet naar theologische studie. Hij kijkt naar degene die hij roept. Daar kijkt hij naar. En zijn oog is op hen geslagen. Ben je dan tegen theologische studie? Nee, daar ben ik niet op tegen. Maar ik ben er wel op tegen als dat zich in hoogmoed vergadert en verheft. Daar ben ik wel op tegen. En dat is in onze dagen het geval. Het is ondenkbaar, ik heb het pas nog geschreven, het is ondenkbaar dat afgestudeerde theologen de theologische wijsheid in pacht hebben. Dat is ondenkbaar. Want de meesten vrezen God niet. De meesten zijn niet bekwaam gemaakt tot de arbeid. De meesten zijn niet geroepen, niet bekwaam gemaakt, niet gezonden. Dat is de kerk van vandaag. En zeg maar eens dat het anders is. Ja. Maar Johannes die had een goddelijke roeping om wegbereider te zijn voor de beloofde Messias. Ja, u kunt dat vinden in Maleachi. Maleachi 3 vers 1. En daar staat geschreven: zie, ik zend mijn engel die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. En snel ik zal tot zijn tempel komen, dien heren, die gij lieden zoekt, te weten, de engel des verbonds. Aan de welke gij lust hebt, zie, hij komt, zegt de Heere der Scharen. Johannes was dus van boven geboren. Dat is één, dat is het eerst. Johannes was van boven geboren, dus die was al wedergeboren in de moederschoot. Hij was uitverkoren om wegbereider te zijn voor Christus, maar de Sanhedristen, die afgestudeerde theologen, die achten het ondenkbaar dat zo'n leek het preekgestoelte in Jeruzalem zou beklimmen en zou bezetten. En wat doet Johannes? Gaat hij zich beklagen bij de hoge kerkelijke overheid? Nee. Johannes trekt zich niets aan van het feit hoe de toenmalige synode over hem denkt en dacht. Hij moet preken bij God vandaan en daarvoor gaat hij naar de woestijn. Ja, de woestijn. Mooi wel een goddelijke roeping hebben om in de woestijn te gaan preken. Kijk, Jona die was verzekerd van zijn roeping. Anders had hij wilde niet naar Nineveh. Maar om in Nineveh te preken, geliefde, dan moet je een goddelijke roeping voor hebben. Kijk, het is niet zo moeilijk hoor, om in het kader van de gevestigde kerk, om tot die kansel te komen. Dat is niks aan. Al heb je een beetje goede hersens. Hè? Dan kun je heel die studie doorlopen en dan slaag je met vlag en wimpel. Hè? En dan word je gepromoveerd tot dokter Anders Peenvogel. Ja. Maar geliefde Johannes die trekt zich niks van dat geleerde en die godgeleerde confessie aan. Nee. Hij gaat naar de woestijn. En de woestijn is zijn standplaats, God zijn woning en Christus zijn koning. Anders hou je het niet uit hoor. Anders hou je het niet uit hoor. En geliefde, dat is het deel der vroom. Namelijk te verkeren in de woestijn des levens. Waar zij steunen op hun liefde. En onder zijn heiligend kruis getroost reizen naar de stad. Die fundamenten heeft wiens kunstenaar en bouwmeester God is. Dus die God geroepen heeft tot de woordbediening. Die zullen ook een akker krijgen. Waarin zij het zaad van het woord zaaien moet. Ja. Johannes die begon eerst te maaien. Ja ook. Hij begon eerst met de zeis van de wet te maaien. Al die koppen van die Sanhedristen begon hij eraf te maaien. Dat zullen we straks zien. En die akker is voor Johannes de onvruchtbare woestijn van Juda. Er groeide geen boom, niks. Alleen maar cactussen. En die eenzame woestijn was zijn werkgebied. Het heette woestijnzand zijn loopgebied. En de woestijn insecten zijn leeftocht.
Alles wat Johannes had, was een mantel van kemelshaar en een leren gordel. Een stropdas droeg hij niet. Een zwart pak had hij niet. En een pastorie kreeg hij niet. En zijn traktement bestond uit sprinkhanen en wilde honing. Nou, wellicht had hij een dooie kameel gevonden onder het zand, onder het woestijnzand. En daarvan had hij een preekjas gemaakt. Zo'n kemelsharige mantel. Ja, daar zou de huidige godgeleerdheid hun neus voor ophouden. Voor zo'n vleesverterende roeping en voor zo'n miserabel traktement zou het huidige legerkorps dominees bedanken. Maar geliefde Johannes was een geroepen knecht van God. Die een last ontvangen had om Jacob te prediken zijn zonde en Israël hun overtreding. Was die man beter als de rest? Waar staat dat? Hij moest de last des Heren verkondigen. Of mensen op hem spogen, of mensen hem ook haten, of dat hij van dominees veracht werd, dat lapte Johannes de Doper aan zijn laars. Nou ja, die laars had hij niet, maar het is spreekwoordelijk gezegd. Johannes was geen kerkdienaar zoals er in onze dagen bij hopen op de kansel staan. Hij was een geroepen dienstknecht van Jezus Christus. En als je dat werkelijk bent, dan lap je al die regels en wetten die de mensen gemaakt hebben, kerkelijke opinie, publieke opinie, noem maar op, dat lap je heilig aan je laars. Anders geloof ik niet dat je een roeping hebt. Ja, om over Johannes in de woestijn te preken, nou dat gaat nog wel hoor. Maar om in hetzelfde voetspoor te gaan, geliefde, dan moet je een uitgebrande haard zijn, een leegloper, een landloper, want anders verkies je geen plaats in de woestijn. En laat staan een dagmenu van sprinkhanen en wilde honing. En de geroepen profeet Jona, die verkoos de heidense stad Nineveh, die verkoos die ook niet. Kijk, vlees is niet gewillig hoor, om de weg des Heren te gaan. Echt niet hoor. Johannes die was al uitgeworpen voordat hij aan zijn prediking begon. Hij moest de stappen van zijn meester drukken. In de kerkelijke herberg in Jeruzalem was geen plaats voor Johannes de Doper. In de tempel kreeg hij geen plaats om te preken. Maar geliefde God heeft meer pijl op zijn boog dan één. Denk er maar. Ja. De geroepen profeet Jona verkoos de heidenste stad Nineveh niet tot zijn gemeente. En hij vluchtte weg van voor het aangezicht des Heren de andere kant op. Maar hij is er toch gekomen. Hoe? Als een uitbraaksel der hel. Toen die vis hem uitspoog op dat strand, lag Jona daar, zegt Kolbrugge. Een prachtige uitdrukking. Lag Jona daar als een uitbraaksel der hel. Ja. Dan ben je geschikt voor de woestijn. Dan ben je geschikt voor Nineveh. Om daar te prediken de gerechtigheid van Christus. En geliefde Jona is er toch gekomen om die heidense hellelingen. Maar kijk, daar gaat over. Dan moet je eerst tot een uitbraaksel der hel gemaakt worden om hellelingen het oordeel aan te zeggen opdat zij zich zouden bekeren tot de levende God. Dat was ook de bediening van Johannes de Doper. Zie zelf. Maar u zou zeggen, in die woestijn had Johannes toch geen klankbord? Nee, dat is ook zo. Want al die cactussen en die hagedissen en die woestijnslangen, ja, die hadden het evangelie niet nodig. Maar Johannes die trok daar zich niet zoveel van aan. Want midden op die woestijnvlakte begon hij te preken. Hoor je de dominees lachen in onze dagen? He? Hoor je de mensen spotten in Noach's dagen? Die gingen een ark bouwen. He? Midden op het land. Dan zeggen ze, nou die man die is een beetje kierenwiets geworden. Die man die moet maar naar de psychiater. Hebben ze van Johannes de Doper ook gedacht? Hoor? Denk er aan hoor. En daar zou het huidige leger predikantenkorps precies hetzelfde zo over denken.
Dan zeggen ze, die man die gaat geen ordelijke weg. Die Johannes de Doper. Die gaat geen ordelijke weg. Klopt niks van. Maar God rekent anders als de ordelijke weg van de tegenwoordige gevestigde kerk. God handelt gans anders. En het was al in de dagen van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus tot de Farizeeën zegt, jullie hebben mijn huis tot een huis van koophandel gemaakt.
Ja.
Maar Johannes die trok van al deze dingen, van al dat commentaar en die kritiek en die roddel, daar trok hij zich niks van aan. Hij begon op de woestijnvlakte te preken, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Want deze is het, van de welke gesproken is door Jesaja de profeet, zeggende, de stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Nou, Johannes was met recht een stem des roepende in de woestijn. Meer was Johannes niet, en meer wilde hij ook niet zijn. Een geroepene met een roepende stem, gelijk Jesaja ervan getuigt. Een stem zegt, roept, en hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras. En al zijn goede tierenheden als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af, als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar, het volk is gras. Was de prediking van Johannes de Doper. Hij zegt, jullie zijn gras. Het gras verdort, de bloem valt af. Maar het woord des Heren, het woord onze Gods bestaat in eeuwigheid. Dus Johannes die kon zijn roeping vanuit het woord verklaren. Hè? Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak zijn paden recht. Maak recht in de wildernis, een baan voor onze God. Dat was de roeping van Johannes de Doper. Dus Johannes die moest als wegbereider diepe gaten in de weg welke woest was dichtmaken. Moest hij vervlakken. En grote rotsblokken moest hij wegrollen van die weg. Geestelijk hoor. Dus u begrijpt, dat ging er niet zo zachtzinnig aan toe. Johannes de Doper was niet zo kies in zijn woorden. Daarom is het huidige christendom zo bedorven tot in de wortel. Het vacuüm verpakte christendom. Dat haat de radicaliteit van het woord. Ze haten het. Dat kun je in alles lezen. Ja. Johannes de Doper was te vergelijken met een grote sjofel. Grote sjofel. Die heel de toenmalige rijke jongeling schootwinst de Jordaan in schoof. Hij zette hem in zijn 4x4. En schoof heel die godsdienst zo de Jordaan in. Ja, daar moeten ze in onze dagen niks meer van hebben. Moet iedereen in zijn waarde laten. Oh ja. En Gods eer op straat laten vertrappen. Dat kennen ze. Dat kennen ze. Dat kennen ze in onze dagen. Kon Johannes niet, want hij had een roeping. Hij had een last. Dan ging hij zelfs niet mee in het werk. Hij werd gedreven, net als Simson, door de Heilige Geest. En de Geest drijft de Simson in het dal van Zora en Estol. Johannes de Doper was een Nazireër gods, net als Simson. En Simson, dat was ook een grote sjovel. Die schoof zo, al die Filistijnen, schoof die zo in één keer de Middellandse Zee in. Huppeta. Wat, een eigen staat? Eigen staat, Palestijnen? Mooi het woord lezen. Mooi het woord lezen. Dan verwekt de Heer een Simson. Een alleenstrijder in Christus. En dat is de meerderheid, geliefden. Dat is de meerderheid. Al die Filistijnen konden Simson niet aan. Ze konden hem niet aan.
Ja.
Ook niet toen zijn ogen uitgestoken werden. Toen hebben ze gedacht, nou hebben we. Nou hebben we. Maar ze hadden niet met de God van Simson gerekend. Daar is niet mee gerekend. Nee. Want God had gezegd, hij zal een Nazireër zijn van zijn geboorte af tot zijn dood toe. En wie heeft dat waargemaakt? Simpson? Nee, de Heer. Dat heeft de Heer waargemaakt.
En ook in het leven van Johannes de Doper. Johannes was een wegbereider. En hij moest een weg bereiden waar geen weg was.
Johannes liep niet op de woeste weg. Dat verzinnen ze vandaag.
Hij moest een weg bereiden waar geen weg was in die woestijn.
En zo is het geliefde geestelijk. Hè? Voor de Heer Jezus is geen plaats. Niet in de kerkelijke herberg en ook niet in ons hart. Nou.
En als ze vandaag in de dag een recensie zouden moeten maken in het RD van Johannes de Doper. Dan zouden ze zeggen, nou die man, die is veel te radicaal. Hè? Dat lijkt wel een Geert Wilders. Hè? Nou, Geert Wilders kan niet tippen aan Johannes de Doper. Hoor. Johannes de Doper was nog 10 keer meer radicaal als wie ook. Hij was een echte zoon des donders. Johannes moest in de woestijn een weg bereiden om plaats te maken voor de weg, de waarheid en het leven.
Ja. Maar geliefden, zijn we al eens openbaar gekomen als een dorre woestijn. Zijn we al eens openbaar gekomen als een slangenput, waarin we onszelf geworpen hebben door onze moedwillige val in Adam. Nou, in dat slangendomein, in die woestijn, ging Johannes spreken. En wel zodanig dat de woestijn keien voor hem uitrolde. En dat de bergen en heuvelen vermalen werden.
Ja. De prediking van Johannes de Doper was een zandstorm gelijk.
Hou je niet van, hè?
Nee. Kijk, het tegenwoordige christendom is bedorven door de gemoedelijkheid, zogenaamd, hè? Zogenaamde liefde, zogenaamde gemoedelijkheid. En dan krijg je al die stinkende vruchten. Die geïmiteerde vruchten zoals die nationale synode. Die herziene statenvertaling. Allemaal valsheid. Allemaal valsheid. Allemaal namaak. Soft. Dat is niet echt.
Dus onder de prediking van Johannes de Doper werden al die mensen gezandstraald. Weet je wat het is, zandstraal? Dat doe je met een stuk oud roest. Dan ga je naar de zandstraler en dan krijg je een glimmend stuk voor terug. Dan zie je blank staal. Dan is al het roest eraf.
Nou, Johannes, die onder de prediking van Johannes werden de mensen gezandstraald van binnen en van buiten.
Ja.
Johannes bezigde dus niet van die kieskeurige taal. Hij was een zoon des donders die de taal bezigde van een ossenherder.
U zegt, kunt u dat uit woord verklaren? Ja, ik denk verklaren.
Want er staat geschreven, zie ik heb u tot een scherpe nieuwe dorsslede gesteld. Die scherpe pinnen heeft. En gij zult bergen dorsen en vermalen. En heuvelen zult gij stellen gelijk kaf. En gij zult ze wannen. En de wind zal ze wegnemen. En de stormwind zal ze verstrooien. Maar gij zult u verheugen in de Heer. In de heilige Israël zult gij u roemen. Weet je wat ze vandaag aan de dag gezegd zouden hebben? Al die vrome dominees. Weet je wat ze gezegd zouden hebben? Johannes, sta je nou hier jezelf niet te bedoelen? Dat is de taal van de dominees tegenwoordig. Die zouden tegen Luther zeggen toen hij zijn 95 stelling op de slotkapel van Wittenberg. Dan zouden ze zeggen, Luther, sta je nou jezelf hier niet te bedoelen? Weet je wat Luther gedaan had? Hij had met die hamer had hij ze allemaal op de kop geslagen. Dat had Luther gedaan. Nou, die vrome godsdienst. Dan is allemaal een kopje kleiner geslagen. Dat deed Johannes ook. Want van zulke praat kwam Johannes de Doper niet onder de indruk. Zulke goddeloze praat. Het lijkt vroom. Nederig, hè? Allemaal nederige hoogmoed.
Ik heb er wel meer verteld, hè. Ik had een tante, ja, het was niet mijn eigenlijke tante, maar we noemden ze altijd tante Rina. Tante Rina. Die paste veel op toen we klein waren. Ja,
Nou, tante Riene, die kon je wel een trap geven, dan zei ze nog dank u wel. Je kon ze wel een slag om haar hoofd geven, dan zei ze nog dank u wel. Dat mens is wat afgezakt door mensen, door andere mensen. En ze sprak nooit geen kwaad woord over de vijanden. Nooit. Ik heb nooit zo'n nederig mens ontmoet als tante Rina. Nog nooit. Ook niet onder Gods volk. Nee. Maar tante Rina was vrijzinnig en ze moest niks van Christus hebben. Voor eeuwig verloren gegaan. Dan moet je de tegenwoordige godsdienst maar aan toetsen. Die kun je eigenlijk nog zo nederig voordoen, mensen. Maar Johannes die had een stem bij God vandaan gekregen. En die sloeg al die hoogmoedige nederigheid het zand in. En we zien dat ook bij de profeet Amos, de gewezen koeienboer. Die was ook niet zo misselijk met zijn woorden. Hoor dit, gij koeien van Bazan. En gij die op de berg van Samaria zijt, die de armen verdrukt, die de nooddruftigen verplettert. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Gods woord is eerlijk. Niet zachtzinnig, niet sentimenteel. We zien dat ook bij Titus die op last van de apostel Paulus tot de Cretenzen moest spreken. Gij kwade beeën, gij kwade beesten, gij luie buiken, bekeert u. Want hij komt om de aarde te richten. De wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Zijn we kwijt hoor, zijn we echt kwijt. Ze roemen allemaal op Calvijn, maar mooi de brieven van Calvijn eens lezen. Naar de overheidspersonen. Zijn we kwijt. Calvijn was eigenlijk nog radicaler als Luther. Als die is een polemiek. Tegenwoordig haten ze dat, polemiek. Dat is een misselijk woord. Misselijk woord geworden. Maar zonder Bijbelse polemiek, dan baar je kerken vol met rijke jongelingen. En dan geloof ik niet dat je een roeping hebt. Een prediking zonder de Bijbelse separatie, dat is een valse prediking. Ja. Kijk ook eens naar Samuel Rutherford. Weet je wat hij vaak zei op de kansel? Vanaf de kansel? Dan liet hij zijn stem donderen. Gij geblankette huigelaars. Gij vijanden van het kruis van Christus. Bekeert u. Kus de zoon. Opdat hij niet toorne. En gij op de weg moet vergaan. Wanneer zijn toorn maar een weinig zou ontbranden. Dat was de taal. Dat was de taal. Van Gods geroepen knechten. Die stakken heel die godsdienstenbewegingen. En die geest in de brand. En die daagden de toehoorders voor de rechterstoel van God. Als dat niet gebeurt in de prediking, dan is niks waard. Kun je het vergeten. Brengt het ook niks voort. En geliefde, de prediking van Johannes de Doper is nog van kracht. Bekeert u. Want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. De rechter van hemel en aarde staat voor de deur. En onder de absolute eis van bekering is het onmogelijk om nog overeind te blijven staan. Dan is het onmogelijk om nog in de maat van de godsdienst te blijven lopen. Dan word je van hersteld, hervormd, ongesteld, misvormd. Dan word je van oud gereformeerd, stik onbekeerd. De prediking van Johannes was aanvankelijk tegen dovemans oren gericht, maar de vogelen des hemels droegen het geluid van zijn prediking met hun vleugels over naar Jeruzalem. Zodat de inwoners van Jeruzalem en geheel Judea en het gehele land rondom de Jordaan tot hem uitgingen en ze werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. Maar geliefde Johannes verstond ook zijn roeping. Christus zegt tot zijn discipelen, hetgeen ik u zeg in de duisternis, Zeg het in het licht en hetgeen gij hoort in het oor, predik dat op de daken, in de woestijn. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. Nou, het is opmerkelijk dat al die mensen op de prediking van Johannes onmiddellijk hun zonde gingen belijden. Johannes hield die mensen niet in een sentimentele waan dat ze Abrahams kinderen waren en dat het allemaal wel snor zat. Nee, hij stelde al die mensen voor de rechterstoel van de Heilige God. Want dat betekent dat, hè? Het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. De rechter staat voor de deur. Dus schik u, zegt Johannes, tot Israël, tot de Joden, schik u, o Israël, om uw God te ontmoeten. Dus door de rechte prediking wordt de mens voor Gods rechterstoel gedaald. Ik heb wel eens tegen dominees gezet, je zet de mensen niet voor Gods rechterstoel en daarom gebeurt er niks. Allemaal van die zalvende preekjes. Maar een dienstknecht van God is een pijl. In de goddelijke pijlkoker, welke Christus afschiet. Moet je maar lezen. Johannes ging dus niet met die mensen in discussie over een of andere verbasterde bijbelvertaling. Ook organiseerde hij geen nationale synode om de Arabieren en de Palestijnen op één podium te krijgen. Nee, met dat soort naam christendom liet Johannes zich niet in. Johannes had al last des Heren. Bekeert u, niet morgen, maar nu. Bekeert u, want God staat te komen om te oordelen de levenden en de doden. Bekeert u, want de hel is reeds brandende en de poorten der hel staan wijd open om degenen die zich niet bekeren voor eeuwig te verzwelgen. Bekeert u, want God is een God die leeft en op aarde vonnis geeft. Bekeert u, want morgen is het te laat. Bekeert u, want uw levenshuis staat in brand. Bekeert u, want u hangt aan een zijdendraadje boven de hel. Bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabij gekomen. En weldra zal de grote wereldbrand alles in vlam zetten. Want zie, die dag komt brandende als een oven. En er zullen alle hoogmoedigen, alle wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn. En de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Heere, der is haren. Die hun nog wortel, nog tak zal laten. Maar geliefd, als je nou daar overheen kan leven, dan staat er te vrezen dat de genadetijd wordt afgesloten in je leven. Heden wordt u geplaatst voor de rechterstoel van de Allerhoogste God. Dat was Luther's levensvraag geworden. Hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Is dat je wel eens opgebonden, geliefde? En als dat echt opgebonden is, dan is er geen escape meer. Dat wil je wel. Ik wou vluchten. Ik wil wel vluchten, maar ik kon nergens meer heen. Nee. Dan ga je overboord, net als Jona. In geestelijke zin overboord. Kun je nergens meer heen. Kom je terecht in de diepte der zee. In de diepte van je verlorenheid. Geen escape. Geen escape. Dat was de prediking van Johannes de Doper. En op zijn prediking gingen al die mensen hun schuld uitwenen. En die belijden voor God en de mensen. Die mensen konden zich niet meer ophouden met vrome praatjes. Die mensen die werden voor de geopende poorten der hel gezet. En door de prediking van Johannes de Doper hoorden die mensen de vlammen der hel loeien en de verdoemden die daarin lagen schreeuwen. Mijn geliefde, ben je wel eens met de hitte van de hel in aanraking geweest? Door de prediking? Of door de weg van Gods voorzienigheid? Daar begint de opwekking, hoor. Daar begint de opwekking. Als je leest hoe David Brainerd tot de Indianen gepredikt heeft, nou, dan zeg ik, daar zijn we in onze dagen zo ver weg, dat ik geen hoop heb op wederkeer. Nee. Het is zo bedorven in onze dagen, dat is gewoon verschrikkelijk. Toen David Brainerd onder de Indianen kwam, toen begon hij niet met lieve zoete woordjes. Toen sprong hij midden in die dansende groep Indianen om hun totempalen. En toen heeft hij de wet gedonderd. Toen heeft hij met de wet gedonderd. En al die Indianen. Kijk, daar begon de opwekking. Daar begon de opwekking. Want de Heere vroeg mede. David Brainerd die was overtuigd van zijn roeping. Whitfield was overtuigd van zijn roeping. En daarom heeft de Heere het zo ganselijk gezegend. Whitfield rekende niet met traktementen en met gemeenten en kerken. Daar rekende hij niet mee. Hij werd overal buiten gezet. Net als Johannes de Doper moest hij preken in de woestijn. Op de straten, op de akkers, op de begraafplaatsen. Het heeft de Heer uitermate gezegend. De kerken zijn bolwerken geworden. Pesthuizen. Ja. Van vromigheid. Zonder God. Moet je eens nagaan als de wereld. Waar moet de wereld nou nog jaloers op worden, mensen? Waar moet de wereld nou nog jaloers op worden? Er gaat niks meer van uit. Ik heb je al meer gezegd. Ik werkte in een garagebedrijf. En er was zo'n magazijnman. Die deed nergens aan. Hij zegt, Piet, jij spreekt vaak over God en goddelijke zaken. Hij zegt maar. Toen wij vroeger zondags op het kerkplein voetbalden. En als de kerk uitging, kropen we achter een boom of renden we weg. Want we wisten zeker dat we aangesproken werden. Door die kerkmensen, door die meneren met die hoge hoeden. Dat is weg. Dat is weg! Het is nou andersom geworden. En heel die reformatorische beweging die is zich aan het aanpassen. Aan het aanpassen. Homofilie moet bespreekbaar gemaakt worden. Hè? Omdat ze willen dat homofilie wordt geaccepteerd. Daarmee staan de pedofielen op de preekstoel. Misschien zitten ze er al. Homofielen en pedofielen. Dat wordt de toekomstige godgeleerdheid. Maar we medelijden hebben met die mensen. Nou, er is ook een medelijden met te hebben. Maar wee degene die homofilie, pedofilie en noem maar op relativeren als waren het natuurlijke zonden. Homofilie staat op gelijke voet met pedofilie. En als dat niet gecensureerd wordt, dan zal God het hele reformdom veranderen in Sodom en Gomorra. Ik heb gisteren geschreven, heel die bijeenkomst daar in Dordrecht. Ja, ze gaan nou van Sodom naar Dordrecht via Gomorra, naar de bodem van de Dode Zee. Het is ene grote spotbende. Ene grote spotbende. Heel die reformatorische bijeenkomsten. Hoe durf je? Wat Gods woord een schandelijke zonde noemt. Hoe durf je dat bespreekbaar te maken? Hoe durf je? Hoe durf je daar homofielen te laten optreden om een zegje te doen? Hoe durf je? God moet wel met zijn oordelen komen. Moet. Het is geen weg terug. Ik heb ook geschreven dat die Piet Hein Donner gezegd heeft, ja, de methode van Jona is niet meer bruikbaar in onze dagen. Dus God wordt zo even aan de kant geschoven. Want het was niet de methode van Jona, het was een opdracht van God. Het bevel des Heren is niet meer bruikbaar in onze dagen. Nou, de kerken mochten willen dat er Jona's op de preekstoelen stonden. De kerken mochten willen dat er Johannes de Dopers op de preekstoelen stonden. Er zou heel Nederland vol zijn met uitbraaksels der hel. Kijk, en daarvoor is Christus geschikt, anders niet. Anders niet. Christus is alleen geschikt voor uitbraaksels der hel. Anders gaat hij aan je deur voorbij.
En daar begint de opwekking, geliefde. Voor de poorten der hel, in de diepte van je verlorenheid.
Maar geliefde, van nature zien we de diepte van onze verlorenheid niet. Nee, daar is een mens totaal blind voor. Daar moet een mens voor geplaatst worden, erin gezet worden, geestelijk. Ik heb een man gekend. Hij was parachutist in het leger. En die man die was lid van de evangelische richting, van de evangelische beweging. En als er een begrafenis was in die beweging, dan speelde hij bij het open graf een deuntje op zijn gitaar. De dood zag hij niet en de hel kende hij niet. Tot op een dag dat er een familielid begraven werd, of een kerkelijk, dat weet ik niet precies, uit een rechtzinnige kerk. En de begrafenis die werd geleid door wijlen dominee A.J. Wijmalen. Dat is echt gebeurd hoor. En de tekst voor de rouwdienst was uit Hebreeën 9 vers 27. En gelijk het de mens gezet en gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Nou, dat sloeg in bij die man. Dat sloeg zo in bij die man dat hij zijn gitaar verkocht en dat hij zijn provo-jas verwisselde voor een pak. Maar het heeft niet lang geduurd. Nee. De overtuigingen gingen weer over. En het duurde niet lang en hij zong weer liedjes en danste met grietjes en ging weer vrij en blij door het leven. Nou, we zeiden u al dat deze man in het leger diende als parachutist. En hij had tal van sprongen gemaakt in de diepte, vanuit het vliegtuig. Hij stond bekend als een echte waaghals. Maar toen brak voor die man het moment in zijn leven aan dat God zei, het is genoeg. En de luchtlandingsdivisie waartoe hij behoorde moest op een zekere dag weer parachutespringen oefenen. En de man waar het over gaat, die sprong als laatste het vliegtuig uit. Maar tot zijn dodelijke schrik bemerkte hij dat zijn parachute niet open ging. En in een duizelingwekkende snelheid viel hij als een baksteen uit de lucht. Kunt u zich dat voorstellen? Hij zag dat aardoppervlak, zag die pijl snel naderbij komen. Dus het stond voor die man vast dat hij binnen een tiental seconden tegen de grond te pletter zou slaan. En op dat moment kwam diezelfde tekst die dominee Wijmalen tijdens de rouwdienst gepreekt had met kracht terug in zijn ziel. En gelijk de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dus die val uit dat vliegtuig werd voor die man een hellevaart. En in die hellevaart werd er een schreeuw tot God om genade in de ziel van die man geboren. En op een hoogte van nauwelijks 100 meter werd zijn parachute als door een onzichtbare hand geopend. En toen mocht hij veilig op de grond neerkomen. Ja, u kunt wel voelen, nagaan dat die man die heeft op de grond gelegen in het stof van God om zijn adembestaan uit te wenen en zijn schuld te belijden. Want in die dodelijke val ging het die man niet meer om zijn tijdelijk leven gered te krijgen, maar om zijn ziel gered te krijgen. Al zou die ook dood te pletter vallen. Een geliefde die schreeuw om genade tijdens die fatale sprong, tijdens zijn hellevaart is verhoord geworden. Zo kan God het ook doen hoor. Zo kan God het ook doen. Hij heeft meer pijlen op zijn boog als één. Ja. Je wordt nooit op een gemoedelijke wijze, kom je tot bekering. Nee. Dat gaat altijd met de stormwind van Gods wet gepaard. Met het oordeel. Dan staat het niet eens, mensen. Elk kind van God weet uit welke grote nood ten dood die gered is geworden. Nou, dat wist die man ook. En God heeft meer pijlen op zijn boog dan één om een mens zijn totale verlorenheid te openbaren. We zullen er eerst eens van zingen. Van Psalm 116. Psalm 116. En daarvan het tweede en derde zangvers. Psalm 116, vers 2 en 3. Vijfde vers, organist. In het leven van die man die uit dat vliegtuig sprong, had de Heere gesproken. En gelijk het de mensen gezet is eenmaal te sterven, daan het oordeel. Dat was eigenlijk in het kort de prediking van Johannes de Doper. Dat was in het kort de prediking van Noach. Dat was in het kort de prediking van Paulus. Romeinen 3, lees het maar. De gehele wereld voor God verdoemelijk. Dat is op de prediking van Paulus. Johannes was een prediker der gerechtigheid. Maar geliefde, hij heeft niet alleen de wet gepredikt. Hij heeft ook het evangelie gepredikt. Hij was wegbereider. Wegbereider in de woestijn waar geen weg is. Wegbereider op de dode akker. Waar geen leven is. Wegbereider in een slangenput. Waar alleen maar gevleesde duivels verkeren. Maar geliefd, hij heeft ook het evangelie gepredikt. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegdraagt. Zie op hem, o volk in smart, stort voor u uit. Stort voor hem uit, uw ganse hart. En al die mensen, die zakten op hun knieën met hun hoofd in het zand. En gingen hun zonde belijden, bewenen. Dat geschiedde ook, dat is altijd hetzelfde. Onder de prediking van David Brainerd begonnen de mensen hun zonde uit te wenen. Begonnen de mensen, die werden zich bewust dat ze zich onder het oordeel Gods bevonden. De last der zonde, het eeuwig oordeel. En toen op David Brainerd, hebt hij ook de ruimte in Christus gepredikt, geliefde. En Johannes. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegdraagt. Hij zegt, ik ben het niet. Maar die na mij komt. Die is het. En dan gaat hij even later gaat hij wijzen. En dan gaat hij hem aanwijzen. Want hij was onder hen. Kijk, als de eis van de bekering bij God vandaan inslaat, gemeente, dan ligt de mens in de put van zijn helle bestaan om genade te schreeuwen. Dat is maar een wenk voor zijn halvermogen. Maar kijk, de mens die wil het in een gemoedelijke weg. Maar dat doet de Heer niet. Nee. Al die gemoedelijkheid is enkel vijandschap. Al die meegaandheid is allemaal verkeerdheid. De mens die moet openbaar komen als een bittere vijand van God. Want dat is die. Dat is die. Dat hoef je niet te worden, daar ben je. Daar moet je aan ontdekt worden. Ik heb mensen meegemaakt, die gingen door voor kinderen Gods. Die gingen aan het avondmaal, zat in de kerkenbank, op de preekstoel. En het blijkt dat veel van zulke mensen nog nooit aan de vijandschap gedood zijn. Dus dat betekent dat ze gewoon nog als een oude mens onder de wet leven. Kan ver gaan hoor. Kan heel ver gaan. Maar geef mij maar die Johannes de Dopers, die Amossen. Want die zijn oprecht gemaakt. Dat zijn geen diplomaten zoals er bij ons in onze dagen bij duizenden op de preekstoelen staan. Het zijn allemaal diplomaten. Mensen een beetje naar de mond praten. Maar Paulus zegt. Al had ik een evangelie naar de mens, dan was ik geen dienstknecht van Christus. Dus daar kan je het aan, daar kan je het aan weten. Daar kan je het aan weten. Als dominees de godsdienst niet tegen de haren instrijkt, dan is het geen geroepen knecht van God. Dan kan je de klok op gelijk zetten. Dan komt er beweging in de kerk.
Zat eens in de kerk, toen zegt die dominee, ja, hij zegt, ik wil geen herrie. Nee, ik zeg, precies. Ik zeg, dan ben je net van de duivel zwanger. Want als de sterk gewapende zijn hof bewaakt, is alles in vrede. Dus dat is de prediking van de duivel, hoor. Als er niks gebeurt, als heel de gemeente, hè? Dan zitten ze allemaal gezellig bij elkaar. Nou, zo gezellig is het in de kerken niet, hoor. Want ik ben erachter gekomen dat de godsdienst onderling elkaar ook haat als de pest. Ja, dat ken je anders. Want waar de liefde van Christus niet is, daar is een huis tegen zichzelf verdeeld. En een huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet bestaan. We gaan tegenwoordig ook al gereformeerde gemeenteouderlingen, die nemen deel aan het gesprek van homofilie. Nou mensen, ik zou ze bij God vandaan afsnijden, van de gemeente Gods. Afsnijden. Net zoals Paulus gedaan heeft met Hymenius en Alexander. Afsnijden. Durven ze niet meer in onze dagen. Omdat ze niet door de liefde van Christus gedreven worden. Want dat is het, hoor. Dat is het. Ze vrezen. Maar in de liefde is geen vrees. In de ware liefde. Dan ga je op de tucht hanteren. Dat is liefde. Tucht is liefde, hoor. Aanvankelijk. Want tucht is er voor het herstel van de betrokkenen. Niet tot zijn vernietiging. Dus een kerk waar de tucht niet is, daar wordt de liefde van Christus gemist. Daar wordt ook niet recht gepreekt. Dan zei zijn dominee, ja, Calvijn die achtte alleen de tucht van het woord genoeg. Nou, ik zeg, daar heb je weer zo'n huichelaar. Calvijn wordt maatstaf. Ik mij het schelen wat Calvijn gezegd heb. Christus heeft de sleutelen des hemelrijks gegeven, niet om die te laten verroesten, maar om die te hanteren. Niet op grond van het oordeel van de mens, niet op grond van het oordeel van de kerk, maar op grond van het oordeel van Gods woord. Moet Gods woord, Gods woord, Gods woord. Tegenwoordig pikken ze eruit wat de mens lijkt, hè? Wat in het verlengde ligt van het vrome vlees. En dan wordt Christus afgeschilderd, hè, als lam Gods, en ze nemen al de woorden uit de Bijbel. Maar ik heb de prediking bij God vandaan doorzien, die Christus eenzijdig preken als het lam Gods, maar niet de leeuw als Judas stam. Dat is niet de Christus der schriften. Weet je wat Johannes spreekt van Christus? Dat hij de wan in zijn hand heeft. En dat hij de dorsvloer zal doorzuiveren. En dat hij zal, kijk, want daar heb je het, in de prediking aan deze zijde van het graf, wordt kaf en koren onderscheiden. Maar straks op de grote dag des oordeels zal het voor eeuwig worden gescheiden. Dat predikte Johannes de Doper. En hij zegt, weet je wie dat zal doen? Christus. Maar die Christus wordt niet meer gepreekt in onze dagen. Weet je dat als Christus storend als het lam, dat veel vreselijker zal zijn als de donder van de wet. Wist je dat? Dus geliefde, die man die sprong uit het vliegtuig en dat werd zijn helft waard. Nou, daar kende Hanna ook wel van, hè? Ik heb het u al eens gepreekt. En we hopen er binnenkort nog een vervolg aan te geven als de Heer, en het geeft de Heer het dood te maken levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dat is zalig worden, dat is de bekering, dat is de bekering. Als dat werkelijk in je leven gaat plaatsvinden, bekeert u en het slaat in. En het slaat zodanig in, want kijk, dan gaat de mens proberen, gaat hij met God in het reine te komen, want hij krijgt een onbekende God, daar krijgt hij een betrekking op. Een God die die niet kent. Hè? Dat is echt waar. Hoor. Dat gebeurt in het stuk der ellende. Krijg je een betrekking op een God die je niet kent. En dan wens je met die God in het reine te komen. Omdat hij zo in de Bijbel wordt geopenbaard. Als een heilig God. Als de schepper van hemel en aarde. Want geliefd, we hebben het niet tegen Christus gezondigd in de eerste plaats. We hebben het tegen de eerste persoon.
gezondigd. God de Vader. En die rekening moet vereffend worden. En wie zal die prijs der zielen, dat rantsoen, voor mij in tijd en eeuwigheid voldoen? Dat wordt dan je levensvraag. Daar sta je mee op en dan ga je naar bed. Echt waar hoor. En geloof al die bewegingen zoals hartkraai en noem al die Arminiaanse bewegingen maar op. Je moet geloven. Ja, dat blijft staan hoor. Maar ze preken het niet als ijs. Hè? Die beginnen met het geloof. Maar een echte Christusprediking, geliefde, een echte, een rechte woordverkondiging, die predikt wet en evangelie. Al die Arminiaanse bewegingen, die slaan Johannes de Doper over. Die slaan de prediking van Johannes de Doper over. Die stappen met 7 mijlslaarzen over de diepe val in Adam. En dan zeggen, hier heb je het geloof, Christus heeft alles voldaan en het is klaar. En zo varen er duizenden ter helle. Er is nog geen plaats voor gemaakt. En geliefd, als er geen plaats gemaakt is voor Christus, dan ken je ook de waardij van zijn volbrachte middelaarswerk niet. Dat kennen die dwaze maagd ook niet. Die verwachten wel de bruidegom. Maar is nooit plek voor gemaakt. Nooit. Er is nooit plaats voor gemaakt. Laat je toch niet bedriegen, mensen. U zegt, moet ik dan eerst onder een prediking zitten van zoals Johannes de Doper predikt, dan moet ik dan van kerk veranderen? Nee. Elke geroepen knecht van God predikt wet en evangelie. Wet en evangelie. Dat is het woord. Wet en evangelie. En dan wordt die wet, geliefde, als het woord nou recht gepredikt wordt, wordt die wet geopenbaard in Christus. Maar kijk, Mozes was niet, al die godgeleerden, die Sanhedristen, die kwamen natuurlijk ook onder die prediking van Johannes de Doper, omdat ze uitgezonden waren, om te zien wie nou Johannes de Doper eigenlijk was. Maar Mozes, die mensen waren op Mozes afgestudeerd, maar hun was ze nooit geleerd om nou die wet in die ark te leggen en daar te laten. Mijn geliefde, kijk, wet en evangelie, maar bij een ware Christusprediking is het niet de wet en Christus, maar de wet in Christus. Maar daar gaat wel een wegbereiding aan vooraf. De wet maakt plaats voor het evangelie. Johannes de Doper maakte plaats voor Christus. Want er was onder de Joden ook geen plaats. Ze verwachten de Messias wel, maar niet door het geloof. Want toen die gekomen was, toen geloofden ze het niet. Hij is tot het zijne gekomen, maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. Nou zeggen de Joden, die zeggen nou nog, hij moet nog komen. Maar geliefde, hij is gekomen. Hij is gekomen. Hij heeft gezegd, het is volbracht. Hij heeft elke titel en jota van de wet heeft hij gehoorzaamd en volbracht. Mijn geliefde, als je niet ligt in de put van je verlorenheid, als je niet als een baksteen uit de lucht valt, dan geloof je niet. Geloof je er niks van. Mens is boordevol van voorwaarden. Dat hij het op zijn eigen manier wil die proberen om met God in overeenstemming te komen, met God in het reine te komen. Mijn geliefde, dat maakt nou net je vijandschap uit. Daarom heb God een wet gesteld. Daarom heb God een wet gesteld. Om je zo in de zonde te dompelen en te overspoelen, dat je uitroept, verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Nou, daartoe is Christus gekomen, om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Die 99 schapen, die hadden de bekering niet voor nodig, maar wel die ene, die verloren lag. In dat ravijn, met gebroken poten. Daartoe is Christus gekomen en daar zoekt hij nog steeds naar. En als Christus zoekt, dan vindt hij. Maar als er geen verloren schapen meer zijn, dan gaat hij naar Tyrus en Sidon. Dan vertrekt hij uit de delen van Palestina en dan vertrekt hij naar de delen van Tyrus en Sidon. Want daar zat nog een uitverkoren vat met een dochter, die Canaanese vrouw. En die had een dochter die was van de duivel bezeten. En ook nog van die dochtersmoeder. En ook nog van die verloren zoons, vader. Vaders. En ook nog een verloren zoon. En sta je er bij God vandaan op de uitkijk, leg je daarvoor in het stof voor God. Om die verloren zonen, dat hij die verloren zonen en die verloren dochteren weer zal trekken met koorden van liefde. En dan zal het klinken. Dan zal het klinken, want deze mijn zoon was dood. Was dood. Verloren. Want deze mijn zoon was dood. En ziet, hij is weder levend geworden. Christus is in zijn leven gekomen. Christus is in zijn hart geopenbaard. Hij was verloren. En is gevonden. Nou geliefde, dat moet in ons alle leven plaatsvinden. Bedrieg je niet met gemoedelijkheden. Bedrieg je niet met tekstjes en versies. Christus moet in je leven koning worden. Dan wordt hij eerst je borg. Dan wordt hij eerst je plaatsbekleder. Hij wordt niet eerst je koning. Hij wordt eerst je plaatsbekleder. Hij is profeet, priester en koning. Dan gaat hij je onderwijzen in de weg der zaligheid. Dan gaat hij je openbaren wie hij is. Zo wilde Zacchaeus hem zien. Hè? Want dat wordt ook maar krom gepredikt in onze dagen. Zacchaeus, ja. Bekering van Zacchaeus, ja, dat ging toch maar makkelijk. Hè? Zacchaeus die zat als een nieuwsgierig in de boom, zeggen ze dan. Hè? Met zijn blokfluit. Hè? Ja. Ja, ja. Maar weet je wat er staat in Gods woord? Zacchaeus wilde weten wie hij was. Niet wat hij deed, of hoe hij eruit zag. Wie hij was voor verloren zondaar. Voor bedorven tollenaars. Maar Christus had al van eeuwigheid gezien wie Zacchaeus was. Nou, dat is nou zalig worden. Zacchaeus, kom heden uit uw boom. Ik kom het heden in uw huis. Maar kom eens uit die boom. Kom eens uit de put van je ellende. Want ik wil je zalig maken. Ik moet heden in uw huis zijn. Nee, blijven. Hoor je? Als Christus zich als je borgen zaligmaker openbaart, dan vertrekt hij nooit meer uit je leven. Nee. Toen Simson naar de Lille ging, heeft Christus hem niet verlaten. Simson heeft wel Christus verlaten. Petrus heeft wel Christus verlaten. Maar de Heer Jezus zegt Petrus, ik zal je nooit verlaten, want ik heb gebeden dat uw geloof nooit zal ophouden, jongen. Nooit, nooit. Ik blijf gisteren en heden, blijf altijd dezelfde. Mijn beloften zullen nooit falen. Nou, dat had die man, hè, die uit dat vliegtuig sprong. Het is er gelijk een mens gezet, eenmaal te sterven, daan het oordeel. Dat kwam ook terug, hè. Dat kwam ook terug. Niet alleen op de graaf, kwam terug. Kwam terug. En toen viel die man in de hel. Ja, dat was zijn waarneming. Hij zegt, nou val ik voor eeuwig te pletten. En toen viel hij in de armen van Christus. Ja. Toen werd Christus zijn parachute. Ja. Vat je dat? Dat zalig worden, geliefden. Want zijn naam is Jezus, zaligmaker. Hij verlost zijn volk van de zonde en van de heerschappij des duivels. Dus als je Christus mag kennen, als je Christus mag toebehoren, als je homofiel geweest bent, ben je geen homofiel meer. Nee. Toen Rachab de hoer werd gered door Christus, was ze geen hoer meer. Ja, ze bleef die naam wel behouden. Ze bleef die naam wel behouden. En ook een hoerachtig hart. Ja, ja, ja. Daar weet Gods volk allemaal van, hoor. Maar ze kunnen er niet meer in leven. Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. En alle onnatuurlijke zonden staan in het kader van de heerschappij des duivels. En al die farizeeërs die tot Johannes de Doper kwamen, die leefden allemaal, die hielden allemaal een zonde aan de hand. Die leefden erin. En dan zullen we vanavond, zullen we dat, als de Heer het geeft, zullen we dat zien hoe Johannes die mensen aanspreekt. Hoe die die toenmalige dominees aansprak. Met adderige broedsel. Zijn we kwijt hoor in onze dagen. Het is allemaal vacuüm verpakt. Maar als knecht van God heb je bij God vandaan te preken. Dat deed Petrus op de Pinksterdag. Hè? Die gij gekruisigd hebt. Hij was zichzelf totaal in Christus verloren. Hij wees van zich af. Die gij. En tegenwoordig zeggen ze, ja, je moet je... En dat is waar hoor, Gods volk, net als Mozes hoor, die leert haar hand in eigen boezem te steken hoor. Die komt er nooit bovenuit, boven de grootste zondaren. Paulus zegt, ik ben de grootste der zondaren, maar mij is barmhartigheid geschied. En als dat waar is in je leven, je krijgt een roeping bij God vandaan, moet je de volle raad God spreken. Niet eraf doen. Die zeggen, nou ja, ik ben net zo erg als jullie en daardoor de zonde tolereren. Nee. Kijk, dat heerst in onze dagen. We zijn allemaal grote zondaren, dus het oordeel Gods kan niet meer gepreekt worden, want we zijn allemaal grote zondaren. Dacht je dat? Maar zo is het niet op. Als de profeet Elia naar Agab gaat, dan zegt hij, gij zijt die broeder Israëls. Tegenwoordig zouden ze zeggen, nou Elia, je bent net zo erg. Maar dat is een strik van de duivel. Dat is een strik van de duivel, want Gods volk is in Christus. Volmaakt gehoorzaam. Volmaakt zachtmoedig. Volmaakt nederig. Me keert niks aan. De Heer Jezus zegt het tot de bruid in het Hooglied. Ik zie het gans geen gebreken nu. En daarom zegt de Heer Jezus tot zijn discipelen. Was uw aangezicht voor God en de mensen. Zijn we kwijt hoor in onze daden. Verneder u onder de krachtige hand Gods. In het verborgene. Dan was je aangezicht voor de mensen. Denk erom. En geliefden, we moeten weer eindigen. Maar de prediking van Johannes de Doper is in onze dagen nog net zo geldig. Als toen Johannes die woorden uitsprak. Bekeert u, want het koninkrijk Gods is nabij gekomen. Het is nabij gekomen. Ja. En toen is er tot hem uitgegaan, Jeruzalem en geheel Judea en de gehele land rondom de Jordaan. Kijk, want toen paarde zich de Heilige Geest met de prediking van Johannes, met de prediking des woords. De Heere die weet het wel in orde te maken. Als je een roeping hebt, kun je gerust in een lege kerk gaan preken. Hoor. De Heere brengt ze er. Hoef je genezen in een kerk gaan preken, dan kun je ook op het open veld gaan preken. De Heere brengt ze er. Hoor. Want hij zal ze voeren met smeking en geween. Hè? Ja. Of hij brengt zijn knechten. Hè, dat zien we met Jona. Jona die had een roeping om in Nineveh te preken. Hè? Dat is ook zo'n heidense woestijn. Dan brengt hij zijn knechten tot degene die bepreekt moeten worden. Kan ook. Het is maar net waaruit je roeping bestaat. Moet je nooit van afwijken hoor. Als je daarvan gaat afwijken, dan krijg je allemaal soft en namaak. Dan krijg je allemaal van die schijnbekeringen. Maar geliefde, dan zijn we al eens in die woestijn van het leven geopenbaard geworden als een woestijnslang. Als van de slangen gebetenen. Want daar gaat Johannes roepen, midden in die slangenput. Midden in dat domein van slangen. Dan gaat hij wijzen op die verhoogde slang. Zie het Lam Gods, die de zonde der wereld wegdraagt. En alle die op die slang mochten zien, die werden gedoopt in de Jordaan. Ja, daar hopen we vanavond dan nog verder op door te gaan. Mijn geliefde, zegene de Heere zijn eigen getuigenis. Tot roem des naams die heerlijk is en tot zaligheid van onze verloren zielen. Om Jezus wil alleen. Amen. Heere, mocht gij uw woord zegenen. Gelijk gij de prediking van Johannes gezegend heeft. Want hij was de wegbereider. Hij was het zelf niet. Hij was niet de Christus waarvan hij predikte en op wie hij wees. En mochten we in die voetsporen gaan, omdat gij geroepen hebt, omdat gij gezonden hebt, omdat het uw woord is. Heere, dat we van u bediend mochten worden, van de Christus des Schriften, die gezegd heeft, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. O Heere, bedien ons met uw woord en geest. Dan zullen we het doorgeven. En dan zal uw woord vrucht dragen. Vruchten van geloof en bekering. En dan zal uw koninkrijk worden uitgebreid. Zoals gij zelf beloofd hebt. We bidden het u in de vergeving van al onze zonden. Om Jezus wil alleen. Amen. En geliefde, laten we nog eens een keer zingen van die 116e psalm en daarvan het 9e en het 11e zangvers. Psalm 116 vers 9 en 11.
zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.